Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube-pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Marcus trok de laatste koorden van zijn wandelrugzak aan. Hij stapte achteruit en bewonderde hoe netjes hij zijn tas had ingepakt. Elk jaar ging hij met een groep vrienden op een driedaagse expeditie in de bergen. En dit jaar kon hij niet wachten. De frisse lucht, de vredige zonsopgang en de ochtenddauw riepen bij Marcus altijd een gevoel van rust op. Het was zijn tijdelijke ontsnapping aan de realiteit. De eindeloze colleges en zenuwslopende examens. Zo, dat was dat, mompelde Marcus nadat hij zijn rugzak om zijn rug had geslagen. Morgen vroeg ontmoeten Marcus en de rest van de expeditie elkaar op het station van Praag. Marcus, heb je nog steeds geen nieuwe rugzak gekocht? Je rug zal niet een dank afnemen, plaagde Julie. Ben ik de laatste? Marcus negeerde Julie's vraag. Julie, Martijn, Fee en Marcus kenden elkaar al van de middelbare school. Nu studeerden ze allemaal. Maar de traditie van het reizen was blijven bestaan. Dit jaar ging de groep naar het Adelaarsgebergte. Eerst met de trein en daarna vanaf Vanperk te voet verder. De volgende keer tillen jullie de tent, mopperde Martijn nors toen de groep aankwam op de eerste overnachtingsplek om de nacht door te brengen. Martijn praat niet veel, maar als het op klagen aankomt, dan houdt hij zijn mond nooit. Soms vroeg Marcus zich af waarom hij eigenlijk elk jaar met hem meewandelde, terwijl hij de groep maar bleef irriteren met norse opmerkingen. Ze bevonden zich bij een kleine houten afzetting, waar reizigers normaal alleen maar kort pauzeerden. De zon zakte al ver onder de horizon en de groep besloot hier te overnachten. Fee en Marcus waren net bezig de tenten onder de afdak op te zetten, toen ze de geschrokken gil van Julie hoorden. Wat is er aan de hand? Vroeg Martijn. Julie stond een eindje verderop verbijsterd voor zich uit te staren. Ik denk dat ik daar iemand zag, stamelde ze, terwijl ze wees richting het diepe bos. Fee rolde met haar ogen. Ze liet zichzelf op het tentdoek vallen en verdiepte zich in haar telefoon. Misschien was het wel een kabouter, merkte Martijn op, lachend om zijn eigen grap. Er is geen bereik hier, zuchtte Fee, terwijl ze haar mobiel weglegde en in haar slaapzak gleed. Het was vast niets, merkte Marcus op. Laten we maar gewoon gaan slapen. We hebben morgen nog een lange dag te gaan. Julie staarde nog steeds door de donkere groene sparren heen, alsof er elk moment iets tevoorschijn kon komen. En Marcus kon niet meer slapen. Hij had al een langere tijd last van nachtmerries. Daarom sliep hij nooit veel. Daarnaast was het kil en verspreidde er een mist zich over de geïmproviseerde camping. Marcus groef zich onhandig uit zijn slaapzak en rekte zich eens goed uit. Het was nog vroeg in de ochtend. De slaapzak van Julie was leeg en de rest sliep nog. Marcus haalde een broodje uit zijn rugzak, kroop uit zijn tent en begon rustig te eten. Martijn werd een paar minuten later wakker en ging naast Marcus zitten. Waar is Julie? Vroeg Martijn nog half slaapdronken. Ik weet het niet, misschien naar de wc of zo? Toen even later Fee opstond, werd de groep nerveus. Hey, probeer haar te bellen, spoorde Martijn Fee aan. Hoe moet ik dat doen zonder bereik, genie? Nog een uur later was Julie nog steeds niet terug. Misschien moeten we maar naar de politie gaan, stelde Fee uiteindelijk voor. Geen van de twee jongens had een beter idee, dus pakten ze de tentspullen weer in en liepen ze terug richting de stad. De mist bedekte een groot deel van het landschap, waardoor ze amper konden zien waar ze liepen. Iedereen was stil. Ze dachten na wat er met Julie gebeurd kon zijn. En in hun hoofden vormden zich allerlei scenario's. Oh shit! Martijn verbrak de stilte toen hij struikelde over een houten plank. Niet te geloven, mompelde Fee. De groep was weer terug bij de plek waar ze de nacht hadden doorgebracht. We zijn weer terug bij de plek waar we aangekomen waren, riep Marcus hardop. Iets wat iedereen toen al lang door had. Zo komen we nooit bij het politiebureau. Laten we gewoon in een lijn lopen en zo de bossen doorzoeken, besloot Fee. Ze deden hun rugzakken af en met alleen een zaklamp bij hen begonnen ze iets na zonsondergang met het zoeken. Steeds dieper het bos in. Julie werd wakker. Haar hoofd bonkte. Ze zag sterren en moest bijna overgeven. Ze lag op de grond in een schemerige hal. Op de muur was alleen één enkele zaklamp opgehangen, zodat ze kon zien waar ze zich bevond. Een kelder. De ratten in de hoek van de kamer en de vochtigheid vertelden haar dat. Tranen welden op in haar ogen en ze had de behoefte om te schreeuwen, maar het stuk stof in haar mond verhinderde dat. Ze wilde opstaan, maar de touw om haar handen en voeten lieten dat niet toe. Dit is gewoon een nachtmerrie, niets meer, probeerde Julie zichzelf te overtuigen. Paniek vertroebelde haar denken en haar hart pompte snel en luid. Julie gilde door de prop en probeerde om hulp te roepen. Maar haar gehuil werd al snel onderbroken door een stem. Een stem die nauwelijks hoorbaar en onnatuurlijk was. En waarvan de toon bijna kinderlijk. Het gaf Julie de rillingen over haar rug.
Ik ga je mooi maken.
Er verscheen een figuur voor Julie. Het had een normale lengte en bruin, vettig haar. Een grijze capuchon en een spijkerbroek. En het voor zijn gezicht een wit, porseleinen masker. Met rode lippen en rood geverfde wangen. Het gaf de man of vrouw een verontrustende uitstraling. De ogen van de persoon waren niet te zien. Julie probeerde tevergeefs de pupillen te zien, maar ze zag alleen maar een oneindige duisternis. Het keek naar Julie, bewonderde haar als een kunstwerk, terwijl het meisje wanhopig worstelde met de touwen. Het pakte een schaar, knipte een aantal keer in de lucht en begon toen in Julie's haar te knippen. Het meisje schreeuwde en probeerde zich te verzetten, maar al snel werd haar hele hoofd kaal geknipt. De persoon haalde een tube lippenstift uit zijn spijkerbroek en begon ondeskundig haar lippen en wangen rood te maken, zodat het net leek op het masker van de ontvoerder. Toen plots draaide het wezen zich om, alsof het iets gehoord had, stond het op en liep het weg. Dit heeft geen zin, zuchtte Martijn wanhopig. Ze hadden al de hele nacht gezocht en geen teken van jullie. Is dat een kerk? Vroeg Fee retorisch toen ze ruïne zag van wat ooit een kerk moet zijn geweest. Midden in het bos? Een wit gepleisterd bouwwerk rees majesteus tussen de bomen door en vormde een scherp contrast met het hout van de bomen, dat vroeger als een natuurlijke muur moet hebben gediend. Er voelde iets vreemds aan. Marcus, Fee en Martijn naderden alle drie zwijgend de houten deur van de kerk. Zullen we binnen gaan kijken? Vroeg Marcus. Maar hij wachtte niet op een antwoord en liep gelijk naar binnen. Hun zaklampen onthulden een rood, oud tapijt, af en toe vergezeld met amberkleurige kerkbanken ernaast. Een gouden altaar aan het einde van het tapijt domineerde de ruimte. Een kerk als elke andere, dachten ze allemaal. Totdat ze beter keken naar de schilderijen die de muren bedekten. Ik herinner me de schilderijen. Mijn oma nam me vroeger altijd mee naar kerkdiensten. Maar deze maskers stonden er zeker niet op, zei Fee. Zodra ze stopten met praten, realiseerden de twee jongens wat er zo bijzonder was aan de schilderijen. De gezichten op de schilderijen waren namelijk allemaal bedekt met witte maskers. Julie hoorde menselijke stem uit de verte komen en gilde zo hard als de proppen haar mond het toeliet. Ze probeerde zoveel mogelijk lawaai te maken, in de hoop dat haar wanhopig geschreeuw door iemand gehoord zou worden, door wie dan ook. Horen jullie dat? Vroeg Marcus aan de anderen. Meteen rende hij naar een roestige metalen luik dat hij in de hoek van de kamer had gezien. En hij opende het luik. Stenen traptreden doemden voor hem op en hij aarzelde geen moment en klom naar binnen. Fee keek Martijn onzeker aan. Hij haalde slechts zijn schouders op en begon Marcus te volgen. Martijn had nog maar één voet binnengezet toen hij beweging opmerkte. Hij draaide zich langzaam om en direct achter hem zag hij een wezen met een porseleinen masker.
Ik maak je mooi.
Marcus sprong van de laatste trede en scande de kerken gelijk grondig met zijn zaklamp. De kamer was leeg, muf en vol knaagdieren die wegrenden van het felle licht uit de zaklamp. In de hoek van de kelder ontdekte hij een soort werkbank. En daarnaast... Julie? Vroeg Marcus onzeker. De kale vrouw in touwen met lijnen make-up op haar gezicht antwoordde alleen door te gillen door de prop in haar mond. Marcus en Fee haalden jullie voorzichtig los uit de touwen. We moeten weg voordat hij terugkomt, flapte jullie eruit zodra de prop uit haar mond weggehaald was. Wacht, waar is Martijn? Vroeg Fee opeens. Shit, mompelde Marcus en hij haastte zich de trap op. Het was al te laat. Het levenloze lichaam van Martijn lag op de vloer. Zijn ogen stonden glazig. En zijn lichaam lag slap op de stenen vloer, met een schaar tussen zijn schouderbladen. Fuck, 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 schreeuwde Marcus. Het is niet waar. Tranen welden op in zijn ogen. Hij wilde schreeuwen of vloeken. De meiden barstten in tranen uit. Ze wisten dat ze hier nu weg moesten. Ze zouden niets dan verdoemenis vinden op deze godvergeten bizarre plek. Het trio rouwde om hun vriend, toen Faye een figuur opmerkte bij de ingang.
Ik zal jullie mooi maken. Allemaal,
sprak de gemaskerde persoon op zijn walgelijke, bijna kinderlijke toon. Faye, Julie en Marcus renden in paniek naar de ramen aan de andere kant van de kerk, met angst in hun ogen. Marcus sprong door een gebroken raam, gevolgd door Julie en... Godverd... vloekte Faye, nadat ze over de vensterbank was gesprongen. Ze probeerde op te staan, maar in plaats daarvan siste ze als een gevangen prooi. Ik denk dat ik mijn been gebroken heb, snikte Faye. Het wezen in het porseleinen masker naderde het raam. Marcus en Julie keken elkaar aan. Ze hoefden niks te zeggen. Ze wisten allebei dat het te laat was en maakten dat ze wegkwamen. Waar gaan jullie heen? Help me! Alsjeblieft, help me dan! Faye stikte in haar wanhoop. Marcus en Julie negeerden de kreten die door het bos weergalmden, tot het geschreeuw plots ophield. Marcus en Julie sprintten zo snel als ze konden en baanden zich een weg door de dichte mist die ze af en toe werd onderbroken door een dunne rij bomen. Ze stopten op een open plek. Er groeide hier geen bomen. In plaats daarvan lag er een grote vlakte voor het tweetal. Zowel Marcus als Julie stopten vol afschuw. Dit is de hel, fluisterde Marcus. Het open veld stond vol met houten kruizen, zover je met het blote oog kon zien. En daarop lichamen. Allemaal naakt en haarloos. Op elke levenloos gekruisigd lijk waren de lippen en wangen beschilderd. Wat? Waarom? Stamelde Marcus, zonder zijn oog ook maar een seconde van de gruwelijke tafereel af te kunnen houden. Hij was zo in trance dat hij het figuur met het porseleinen masker niet zag aankomen, die hem van achteraan het besluipen was. Puur instinctief pakte Julie een zware steen die ze had zien liggen en gooide het met alle kracht recht tegen het figuur aan. En deze zakte op de grond. Voorzichtig stapte ze dichter bij de mysterieuze ontvoerder en onderzochten hem. De gemaskerde moordenaar, die eerder twee van hun vrienden vermoord had, lag roerloos op de grond, alsof alle kracht in één keer uit hem was weggevloeid. Nieuwsgierigheid overmeesterde Julie en ze verwijderde het masker. Daaronder zag ze een redelijk doorsnee gezicht van een man van begin 30. Ook voelde ze een uitnodigende warmte terwijl ze het masker vasthield. Terwijl Marcus bezig was met het lichaam, zette Julie het masker op. En opeens begreep ze het. Alle puzzelstukjes sloten aan en ze wist uiteindelijk wat logisch was. Ze besefte wat echte schoonheid is. Wat voor monster kan zoiets verschrikkelijks doen? Vroeg Marcus zich af, zonder zich bewust te zijn van zijn omgeving. Julie bleef even stil naast hem staan, tot ze weer sprak.
Zie je niet hoe mooi ze zijn? Ik ga jou ook mooi maken.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcello1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.